Wat is het laatste wat je zelf gescand hebt?
Ja, om heel eerlijk te zijn, gisteren denk ik mijn bankpas zelfs nog.
Je bankpas?
Ja, ja. Bij een pinautomaat. Nou, bij een automaat in een restaurant. Ja.
Scanners zijn overal, hè?
Ja, het zit overal, ja.
Ja,
en het is al heel lang.
Hebben we eigenlijk wel een idee hoe vaak wij gescand worden?
Ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik denk dat je gewoon dagelijks misschien wel met al je bankpassen, met al met je telefoon, met je gezichtsherkenning, etcetera, zijn allemaal scans.
En daar ben jij mee bezig de hele dag?
Daar ben ik mee bezig de hele dag, inderdaad. Ja, 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 grappig, hè?
Goed zo.
Ja.
We gaan beginnen met deze podcast.
Heel goed.
Trends, ontwikkelingen en uitvindingen in de Nederlandse foodsector. Vanuit de World Capital of Life Science is dit innovatie in food. Hier is Paul Sanders.
Nou, welkom bij Innovatie in Food. We hebben het al gezegd, hè? De titel verraadt het al een beetje. Innovatie in Food is dé podcast over nieuwe ontwikkelingen en mooie innovaties in de voedingsindustrie. En vandaag duiken we de wereld van de techniek in. We hebben het namelijk niet over aardappelen of over bananen. Nee, we gaan het hebben over infrarood. We gaan het hebben over spectroanalyses. We gaan het hebben over scanners. En wat moeten we met die scanners? Wat kunnen we met die scanners als het gaat over ons voedsel en niet te vergeten onze voedselveiligheid? Nou, bij ons te gast is dokter-ingenieur Jannik Wezepoel. Dat is een hele mond vol, maar je hebt het ook verdiend, zeg maar. Jij bent van Wageningen Food Safety Research. Laten we eerst even beginnen over jezelf. Wie is Jannik Wezepoel?
Nou, ik ben een echte Wageningen, laten we zeggen, van de Wageningse school. Dus ik heb hier gestudeerd, ik ben hier gepromoveerd en ik ben hier blijven hangen als onderzoeker. Bij Wageningen Food Safety Research, zoals je het zo mooi zegt. Vroeger heette het gewoon RIKILT, hè? Het Rijksinstituut voor de Kwaliteit van Land- en Tuinbouwproducten. Maar ja, dat is een Nederlandse naam en dat wouden we niet meer. Dus het moet allemaal Engels, hè, tegenwoordig.
Ja, en de Landbouwuniversiteit is tegenwoordig ook heeft veel internationale karakter gekregen. Hè?
Inderdaad, ja. Niemand snapte meer waar RIKILT voor stond. Hè? Dus dan zijn ze maar overgegaan naar de naam WFSR. Wat in het Nederlands bijzonder lastig is om uit te spreken.
Ja.
Maar goed... Ja, daar werk ik nu sinds 8 jaar. Ik ga er binnenkort wel vertrekken. Maar ik blijf nog steeds binnen het Wageningse.
Ja.
Ja.
En waar komt uw fascinatie voor scanners vandaan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik kom eigenlijk uit de chemie. Dus echt uit de hardcore chemie. Hè, dus de levensmiddelenchemie. Daar ben ik ook in gepromoveerd. En eigenlijk zocht ik na mijn promotie een baan in het onderzoek. En het maakte me eigenlijk niet zoveel uit wat het was. Als het maar een onderwerp was wat me aansprak. En toen de tijd was, had je professor Saskia van Rut. Die is nog steeds professor aan de universiteit. En werkt nog steeds in ons team. Maar die was dringend op zoek naar medewerkers. En zij werkte aan voedselfraude. En fraude is heel spannend, hè? En wat het is misdaad.
Ja.
Ja, hebben het over zwendel.
Hebben het over koeienvlees verkopen terwijl het eigenlijk paardenvlees is, hè,
ja,
bijvoorbeeld.
Nou, ja, inderdaad. Ja, paardenvlees, melamineschandaal. En dat leek me wel wat om daar aan te werken. En het mooie was, zij gaf me heel veel vrijheid om gewoon mijn onderzoeksportfolio in te vullen zoals ik zelf wou. Naast wat dagelijkse taken die ik moest doen voor haar. En een oud student van mij... Die kwam opeens op de proppen met zo'n scannertje uit Israël. Hè, van zo'n techbedrijf uit Israël. Die zei van, weet je, hier moet je eens kijken.
Dat klinkt wel heel spannend.
Ja,
een scannertje uit Israël.
Een scannertje uit Israël, ja. Inderdaad. Ja. Nou, dat is een heel succesvol bedrijf. Dat was toen een start-up. Nu is dat wat groter. En die maakte hele kleine infraroodscannertjes. Echt een soort van kleine afstandsbedieningjes met een knopje op. En daar kon je zo kon je voedsel mee scannen. En die filmpjes die er toen waren, dat was in 2014 geloof ik. Dat zag er echt... buitenaards uit bijna. He, dus je richt een scannertje op een voedselproduct en opeens staat daar van, nou, hier zit zoveel vet in, hier zit zoveel vocht in, hier zit zoveel eiwit in, et cetera, et cetera. Hij heeft natuurlijk, vanuit mijn chemische achtergrond, snapte ik wel wat voor techniek dit was. Alleen, ja, in mijn hoofd had ik alleen maar zo'n enorme benchtop, noemen wij dat dan, hè? Zo'n groot apparaat wat in het lab staat, kost 50.000 euro. Nou ja, daarmee kon je die metingen doen en die techniek die is al zo oud als... Ja. Nou, de jaren 50 geloof ik of zo, 60.
Het over spectroanalyse heet dat, geloof ik.
Near infrared of nabij infrarood spectroscopie. Nou ja, dat is al heel oud, wordt al heel lang gebruikt. Ja, is echt een mastodont. Een Bijna een prehistorische techniek om snel voedsel te kunnen analyseren.
Ja.
Alleen dat bedrijf had bedacht van, nou, laten wij dat eens even in een klein scannertje steken. Natuurlijk niet zo goed als zo'n groot labapparaat, maar dat heb je helemaal niet nodig. Hè, gewoon een klein scannertje, goedkoop. Nou, toen kostte het €200, geloof ik. Nou, dat was ongekend.
Ja.
Nou, batterijtje erin, mobiele telefoon eraan en de scanner maar. Dus ik dacht, nou, ik moet die dingen hebben. Dus ik heb het bedrijf meteen gemaild. Ik zeg, ik moet die dingen hebben. Nou, zei ze, nee, ja, sorry, maar we verkopen ze nog niet. En toen eindelijk, een jaar later, hè, zaten ze in de brievenbus.
Kwamen ze
niet
naar huis.
Ik zeg, nou, we gaan hier meteen mee beginnen. En toen was de sky the limit. We gingen gewoon alles proberen.
Ja.
Gewoon vlees, kruiden, specerijen, van wat kun je ermee? En dan voornamelijk op het gebied van fraude. Ja. Deed ik dat toen.
Ja.
Nou, en dat sloeg heel erg aan. En de reden dat het aansloeg is omdat je gewoon, ja, binnen 1 seconde kon je meting doen. Je hoefde, je moest bij wijze van spreken, moest je het pakje niet openmaken. En kon je dan toch iets zeggen over wat daarin zat.
Ja.
En dat was toen eigenlijk ongekend.
Ja, want je neemt eigenlijk, als ik je even mag onderbreken, je neemt een vingerafdruk eigenlijk, hè, van dat voedsel. Je ligt het door, zeg maar.
Ja, met een nabij-infraroodscanner maak je een nabij-infrarood vingerafdruk van het voedsel.
Ja, ja, ja.
Het werkt een beetje hetzelfde als als je kleuren ziet met je ogen. Hè, jouw ogen nemen ook een spectrum op. En bijvoorbeeld dat greenscreen wat daar achter jou staat. Hè,
ja,
waarom weten wij dat groen is? Nou, omdat onze ogen die meten dat signaal. En in je hoofd zet je dat om in iets wat bruikbare informatie geeft.
Ja, ja.
Ja, en met nabij infrarood is dat precies hetzelfde. Hè? Ja. Dus je meet bijvoorbeeld een stukje kaas. En daarachter hangt een database met allemaal soorten kazen. Met allerlei soorten vetgehaltes. Nou, en dat signaal, dat koppel je gewoon aan een bepaald vetgehalte.
Ja.
En dan weet je dat.
Ja.
Zo simpel is het.
Dan stel ik meteen de volgende vraag. Misschien wel de belangrijkste vraag. Wat heb ik eraan aan zo'n voedselscannertje?
Ja, ik denk dat je als consument kun je er voornamelijk de samenstelling van je producten meten. Dus water, eiwit, vet, koolhydraten. Nou, en daaruit kun je zelf iets afleiden. Hè? Van, is dit een gezond product? Wil ik dit graag eten? Ja of nee?
Ja,
nou,
je zou bijvoorbeeld kunnen aflezen hoeveel suiker ergens in zit. En dan kun je een afweging maken van, nou, dit is te veel.
Ja, of je kunt het bijvoorbeeld ook koppelen aan je voedingsinname. Hè? Als je diabeet bent of als je op een bepaald dieet moet, nou, dan zou je dat mogelijk kunnen gebruiken. Daar zijn die scanners van het Israëlische bedrijf ook oorspronkelijk voor gemaakt. Hè? Dus vetgehalte in kaas, vetgehalte in vlees, suikergehalte in fruit. Hè? Dus bijvoorbeeld, is het fruit rijp of niet? Nou, dat koppel je dan aan het suikergehalte. Het zijn allemaal heel eenvoudige metingen. Je richt dat scannertje op het fruit en dan hangt er een database achter met bijvoorbeeld appeltjes. En dan zegt, nou goed, er zit zoveel suiker in het appeltje.
Ja.
En dan koppel je eraan dat het appeltje dan lekker is of niet. Hè? En bijvoorbeeld hele zure appeltjes zijn dus niet zo lekker, zegt dan dat scannertje. En dan zou je die dan eigenlijk mogelijk niet willen kopen.
Ja. Zou bij wijze van spreken een appelkweker, een appelteler, met zo'n scannertje ook kunnen zien of zijn appels rijp zijn, ja of nee, om te oogsten?
Ja, dat gebeurt natuurlijk uiteraard al, zeg maar.
En
dat is, dat is denk ik een van de eerste toepassingen die binnen Wageningen werden uitgevoerd. Ik geloof toen ik die scanners gekocht had van het Israëlische bedrijf, werd dat wel een beetje bekend op de campus van dat ik die dingen had. En daar werd ik opeens gebeld uiteraard door mensen die zich bezig hielden met rijping van producten. Hè. Dat is de zogenaamde post-harvest technology. En daar zijn inderdaad best wel grote projecten over opgezet voor het meten van rijpheid van groente en fruit. En dat werkt echt perfect. Voor sommige soorten groente en fruit. Natuurlijk niet voor alles. Hè. Bijvoorbeeld een ananas of zo, dat werkt niet. Hè, want daar zit een dik schil omheen.
Mm-hmm.
Maar voor appels en druiven en allerlei zachte groente en fruit die snel vergaan, hè, of die snel slecht worden, werkt het echt perfect.
Dus de techniek, zeg maar, als ik het goed begrijp, hè, die scanners, dat bestaat al een tijdje. Dat is al sinds, wat je zegt, 2014 was het, geloof ik, dat die scanners uit Israël kwamen.
Ja, klopt. Ja.
Is het nu de uitdaging, zeg maar, om er leuke toepassingen bij te bedenken?
Ja, dat is het denk ik zeker. Toen in 2014 wisten we eigenlijk nog niet zo goed wat jij nu mee kon. Hè. Nu achteraf gezien is het best logisch. Hè. Je hebt je te houden aan de fysische limieten van nabij infrarood. Nou, en die zijn best wel, nou goed, even voor de vuist weg, zeg maar. Gewoon alle stoffen die minder in een product zitten dan 1%. Hè, dus bijvoorbeeld, dat is een honderdste van het product. Die kun je eigenlijk al niet meer betrouwbaar meten.
Ja.
Dus dat wil zeggen, je zou er wel iets over kunnen zeggen. Maar de meetfout was zo groot dat eigenlijk de betrouwbaarheid te laag wordt. Hè? En dan moet je toe naar een andere methode. Dus dat wil zeggen, dan moet je toe naar een chemische methode, of je moet naar een ander soort instrument wat veel duurder is. Of je moet het product kapot maken. Nou, en dat is natuurlijk iets wat een nadeel is. En want dat wil je liever niet als je dit soort scanners gebruikt. Maar bijvoorbeeld, mijn eerste toepassing die ik deed is, ik ging bij toen Recult werken. En ik werd projectleider van het Nationaal Referentielab Kippenvlees. Heel interessante
plek. Sector.
Inderdaad, heel interessante
Zeker
sector.
Als het gaat om voedselveiligheid, als het gaat om fraude, als het gaat om dat soort dingen.
Van alles en nog wat gebeurde daar.
Ja.
En het enige wat ik moest doen, zeg maar, ik moest, als er een geschil was tussen een bedrijf en de Voedsel- en Warenautoriteit, nou, dan stuurden ze een monster naar ons en ik moest daar water en eiwit meten in dat kippenvlees. En dat deden wij met, dat doen we nog steeds, hè, met de Kjeldaal-methode. Nou, dat is echt een vooroorlogse vooroorlogs. Het is nog voor de Eerste Wereldoorlog.
Vorige eeuw, ja.
Met allerlei zuren en zo, et cetera. Hartstikke, chemisch. Maar dat is nu eenmaal voorgeschreven. Moesten we eiwit meten en we moesten een vochtmeting doen. Nou, dat kostte €500, die meting. Waar is een dag mee bezig? Met één monster. En ik dacht, ja.
Dat is echt wel.
Dat is echt bizar,
ja.
Eigenlijk, hè?
Ja.
Maar als je dus dat kippenvlees op zo'n daarbij infrarood legt, kun je exact hetzelfde antwoord krijgen in misschien een half uurtje.
Ja, precies.
En dan moet je, dan heb je geen chemicaliën nodig.
Tegen een fractie van de prijs.
Tegen een fractie van de prijs.
Ja.
Nou goed, het probleem is natuurlijk dat daarbij infrarood is een indirecte meting, hè? Dus je koppelt je meting aan een database die je al hebt. En wettelijk gezien is dat niet toegestaan. Dan mag je niet rapporteren. Je moet altijd de chemische, wat je daadwerkelijk vindt, moet je rapporteren. Want ja, het gaat om rechtsgeldige bewijzen. Maar ik dacht van, oké, nou prima. Maar voor de consumenten kun je die scanners toch gebruiken, zeg maar. Om bijvoorbeeld te kijken of dat kippenvlees, hoeveel water erin zit, hoeveel eiwit erin zit. Of het bijvoorbeeld is ingevroren of niet. Want dat was toen ook een dingetje. Vers kippenvlees. Is duurder dan ingevroren kippenvlees. En wij hadden toen, uit ons eigen onderzoek hadden we wel eens een aantal zaken gevonden in de supermarkt waar men gewoon ingevroren kippenvlees in het versvak legde. Ik dacht, daar kunnen we wel eens een keer wat aan meten. En dat waren mijn eerste cases. Ik dacht, laten we gewoon eens kijken of dat kan. En daar komt er iets heel interessants om de hoek kijken. En want dan kom je ook, zeg maar, bij het zogenaamde machine learning uit, hè, of artificial intelligence. En want dat neersignaal, of dat daarbij een rood signaal, zoals je het neersignaal, dat kun je niet zomaar 1, 2, 3 omzetten in iets wat bruikbaar is. He, daar heb je statistiek voor nodig. Vroeger heette dat multivariate statistiek. Dat is heel moeilijk en zo, et cetera. Maar goed, eigenlijk is het gewoon een trucje. En toen gingen we dat machine learning noemen.
Ja. Om het even te vertalen, zeg maar, zo'n scanner aan zich hartstikke leuk, maar je hebt een database nodig. Hè?
Ja.
En die scanner heeft eigenlijk vergelijkingsmateriaal nodig.
Klopt.
Dus op het moment dat jij een stukje vlees scant om te weten of dit vers is, dan moet dat apparaat eigenlijk al een paar keer eerder vers vlees hebben gescand om te weten of dat stukje wat hij nu scant daadwerkelijk vers is.
Nou, zeg maar gerust een paar honderd keer of precies, een paar duizend keer, zeg maar, om zo'n database te kunnen vullen. Want het probleem van machine learning is dat het nogal data-hongerig is. En je moet heel veel voorbeelden geven van een vers stukje en een niet-vers stukje. Nou, en toen gingen wij eens een keer wat knutselen met dat machine learning. En de grap is, ik had het nog nooit gedaan, want ik ben een chemicus. Ik weet niks van statistiek. Mm-hmm. En opeens dan kwamen we erachter dat je met een bepaalde soort machine learning dus het verschil kunt zien tussen een vers stukje vlees en een niet-vers stukje vlees. Dat je dus, zeg maar, die informatie uit die spectra kunt halen. Ja, dat was echt. Nou ja, ik weet het niet. Ik mailde bij een toenmalige chef van, ik weet niet wat er is gebeurd, maar dit kan dus gewoon. En zij zei van, is het echt mogelijk? En toen was het echt een eye-opener.
We hebben een mooi bruggetje naar de toekomst, want we stellen altijd onze gasten die in onze podcast aanwezig zijn, stellen we altijd vier hele belangrijke vragen over de toekomst. Daar heb je, als het goed is, over nagedacht.
Heb ik over nagedacht.
Heb je over nagedacht? Ja. Zullen we eraan gaan beginnen dan?
Ja.
Goed zo.
Vier vragen voor overmorgen. Vraag 1.
Oké, de eerste vraag. De food start-up die het nog wel eens heel erg ver kan gaan schoppen is...
One third.
One third.
Ja, 1/3 vertaald in het Nederlands.
Ja?
Je kunt het ook anders verstaan. Maar goed, dat is een bedrijf wat zich helemaal toelegt op het gebruik van scanners voor voedselverspilling.
Kijk aan.
En dat bedrijf is een aantal jaar geleden begonnen als start-up. En nou goed, ik werkte toen samen met, ik denk de eigenaar dat is. Werkte ik aan een scanner met hem voor een heel andere toepassing. Ja, en ze zijn begonnen met tomaatjes. En nou, hun business breidt zich enorm uit.
Okay.
Ja, en hun oplossing is even simpel als dat het geniaal is.
Ja, ja. One third.
Zo one third. Een derde.
Ja, ja. Die moeten we in de gaten houden.
Juist.
Vraag 2.
Ik denk dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar...
Voedselproductie in Nederland. Hè, dus de hoeveelheid voeding die wij produceren. En de hoeveelheid voeding die we echt daadwerkelijk nodig hebben.
Ja.
Kijk maar naar de Oekraïne-crisis. Hè, van, eigenlijk zou het beter zijn dat we wat meer voor onszelf kunnen zorgen. We produceren heel veel van bepaalde soorten voedsel. En dat consumeren we allemaal niet, want dat exporteren we allemaal. En als we bijvoorbeeld graan nodig hebben, dan gaan we naar Frankrijk. Nou, ja. kan het niet anders? Hè?
Dat zou beter onderzoek
zou
moeten
worden. Zou beter moeten kunnen. Ja. Hè?
Zou voor iedereen beter zijn, denk ik. Ja, precies. Goed, volgende vraag.
Vraag 3.
De innovatie in food waar ik het meest in geloof.
Ja, ik denk dat het gewoon vertical farming is op dit moment.
Ja.
Dus misschien een beetje... Maar goed, daar heb je ook scanners voor nodig.
Ja.
Hè? Dus vertical farming en autonome kassen. Ja, ook weer van... waarom slepen wij zoveel spullen over de wereld? Hè? Met name voeding. Terwijl we dat gewoon prima... met hele innovatieve methodes in de Benelux kunnen maken.
Ja.
Ja, ook weer met het oog van wat er nu gebeurt in Oekraïne.
Ja,
we moeten daar gewoon van afstappen. Hè? Van al het gesleept met al die spullen.
Ja. Ja, dus je zei vertical farming?
Vertical farming en autonome kassen.
Vraag 4.
Oké, wat wordt eerder een hit? De kweekburger of de insectenburger? En waarom?
Ja, dan krijg je een heel persoonlijk antwoord.
Dat mag.
Ja, nou, de kweekburger. En niet omdat ik... Omdat ik denk dat het per definitie een hit wordt. Maar ik ben voor het eerst in aanraking gekomen met de insectenburger toen ik ging promoveren in 2009. En dan had je nog een club op de Wur die hield zich ook bezig met insectenproteïne.
Ja.
En in mijn eerste jaar zeg maar had je ook zo'n festivaletje hier in Wageningen. Het Wagenings Insectenfestival of zo.
Ja, ja, ja.
En daar ben ik één keer geweest. En dan zag ik al die promovendi die bezig waren met het onderzoek naar die insecten. Die zag ik allemaal heel trots poseren met zo'n soft ijs met van die wormen uit.
Oef.
Ja. En het werd mij ook aangeboden. En ik zeg, maar snap je nou niet dat gewoon verschrikkelijk uitziet? Ja, hè? Ja, maar goed, uiteraard die arme IO's zijn allemaal super enthousiast over hun onderzoek. Maar ja. ik was toen, ik dacht, ja maar... Zo ga je mensen niet over te schreven krijgen. En ik heb nu nog steeds dat beeld in mijn hoofd, zeg maar, van die wormen uit dat ijsje.
Ja, ja.
Dus,
het mag dan allemaal een kiks maken, maar het ziet er alleen niet uit.
De kweekburger AUB, zeg maar. Ja, ja.
Ik wil graag even de vertaalslag maken naar voedselveiligheid.
Ja.
Want dat is iets waar jij mee bezighoudt. Hoe kunnen die scanners uiteindelijk ons voedsel veiliger maken? Dat is een hele brede vraag die ik je nu ga stellen.
Ja.
Heb je er ook een antwoord op?
Ik denk dat ik wel een antwoord op heb. Maar ik denk dat het antwoord een beetje onbevredigend is. Hè?
Ja.
In principe kunnen ze... Voor sommige producten kunnen ze het veilig maken. Maar voor andere producten ook weer niet. En dat hangt er gewoon van af naar wat voor veiligheidsissue je kijkt.
Ja.
Als het veiligheidsissue is... bijvoorbeeld... melamine in melkpoeder. Hè, dus dat was toen dat schandaal in China.
Ja.
Melamine wordt dan toegevoegd in een concentratie van 5% om het eiwitgehalte op te krikken van de melk. Dat is perfect. Met neer of met een scanner, dat haal je er zo uit. Dat is een absolute goede methode. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld planttoxine of pesticides of dioxine of PFAS. Hè, nou, vergeet het maar.
Dat, ja, omdat dat namelijk in te kleine hoeveelheden in het product zit.
Ja,
dus dat kun je gewoon niet zien met de infrarood.
Dat haal je er echt niet uit. Nee. Dat,
Mag ik eens wat concrete voorbeelden noemen? We hebben nog niet zo lang geleden natuurlijk het hele fipronil schandaal gehad. Hè? Er zijn miljarden eieren zijn er vernietigd omdat vanwege dat ontwormingsmiddel wat is gebruikt en wat uiteindelijk in de eieren kwam. Zou je bij wijze van spreken die eieren kunnen scannen om te kijken, oh, dit moet wel of niet vernietigd worden? Of is dat ook weer te...
fibronil is in principe een bestrijdingsmiddel. Dus ga er maar vanuit dat je dat niet vindt met een scanner. Nee. Nee, wat je bijvoorbeeld wel zou kunnen vinden is bijvoorbeeld toegevoegd water aan vlees.
Oké. Fraude hebben we het dan over bijvoorbeeld.
Dat is dus voornamelijk fraude op samenstelling. Dus dat wil zeggen het verzwaren van het gewicht van het product.
Ja.
En het dan niet declareren op de verpakking.
Ja, goed,
en dat gaat dan vaak om enkele procenten. Heb je het dan over. Maar goed, als je zulke grote volumes hebt, zoals bijvoorbeeld kippenvlees, dan gebeurt dat gewoon.
En fraude en voedselveiligheid raken elkaar vaak, hè?
Ja, kijk maar naar het melamineschandaal.
Precies.
Ja. Of nou ja, goed, wat minder bekend is, het abrikozenpittenschandaal. Waar een aantal mensen bijna zijn overleden. Omdat een fabrikant verkeerde abrikozenpitten in een zakje stak waar cyanide in zit.
Ja.
Nou, en je weet allemaal wat dat doet. Hè?
Daar ga je dood van.
Daar ga je dood van op een gegeven moment. Hè?
En dat zou je dus met die scannertechniek waar jij nu mee bezig bent, dat zou je er wel dus kunnen uithalen.
Nou ja, ik denk sowieso die melamine wel. Die cyanide, dat hebben we niet uitgeprobeerd.
Nee.
Ik denk in theorie dat het wel zou lukken.
Ja.
Maar de vraag is, hè, ga je dat eraan ophangen, zeg maar.
Ja,
hè?
Precies. Nog een voorbeeldje. We hebben ook een paar jaar geleden een schandaal gehad dat ik weet even niet meer welke volgorde het was, maar er werd paardenvlees werd verkocht met het etiketje rundvlees, geloof ik. Kun je dat met die scanner eruit halen?
Ja, dat zou je er dus wel mee kunnen uithalen, inderdaad. Ja. Dan moet ik er wel bij zeggen, dan moet het wel onbewerkt vlees zijn. Hè? Dus stel nou, zijn we het al verwerkt in de lasagne. Ja.
Dan wordt het lastig.
Wordt het een beetje lastig, zeg maar. Ja. Hè? Want ja, er zit er allemaal saus erheen, is het gebakken. Maar in principe kun je met een geschikte scanner... Hè? Dat scannertje van dat Israëlische bedrijf zou ik er niet voor gebruiken. Maar ik zou een iets geavanceerde apparaat gebruiken. Dus kun je dat eruit halen?
Ja,
absoluut.
Nu ben jij heel de dag bezig met die scanning, scantechniek. Is dat de grootste uitdaging om die techniek betaalbaar te houden en te krijgen?
Ja, ik denk dat het...
Zodat bedrijven het ook interessant gaan vinden?
Nou goed, op dit moment is denk ik de grootste uitdaging voor deze techniek in de wetenschap is om de kosten te drukken van het bouwen van zo'n database. Uh-huh. Het bouwen van zo'n database, dan denk je nou goed, oké, wat kan het nou kosten, hè? Je koopt een paar honderd monsters en zo, et cetera. En dan scan je die en dan heb je een database. Nou ja, zo werkt het dus niet. Je moet daar namelijk ook je referentiewaardes aan plakken. Hè, dus als je bijvoorbeeld 500 monsters kippenvlees hebt, moet je ook 500 keer die kelderalmeting doen. En je moet ook 500 keer die vochtmeting doen. En dat kost klauwen met geld.
Dat zijn dus ook 500 dagen en dat kost €500 per test, geloof ik, hè, zei je net.
Ja, op dit moment. Dus,
precies.
Natuurlijk, als het wat meer wordt, hè, dan gaan de kosten wat omlaag. Maar dat is eigenlijk het grootste obstakel.
Ja.
Dus er zijn in Nederland wel bedrijven die daar eigenlijk zich mee bezighouden. Die databases opbouwen en die controles doen met nabij infrarood. En die bedrijven die hangen helemaal op die databases. Hè? Dus die zijn er compleet op ingesteld om zo'n database te vullen en om die te onderhouden en om ervoor te zorgen dat die goed werkt. En dat is een heel bedrijfsmodel en dat kost gewoon ontzettend veel geld. En ik denk de grootste vraag nu in de wetenschap is van hoe kunnen we nou het bouwen van zo'n database meer kostenefficiënt maken. Dus dat wil zeggen, kunnen we niet data ergens vandaan halen van gelijksoortige producten en dan zo'n database vullen zonder dat je eigenlijk die labmetingen moet doen.
Ja. Ligt er ergens al informatie die we kunnen gebruiken?
Juist. Ja, en dat is denk
en ligt
ik
hier? Iets... Ligt hier?
Ja, als het goed is wel. Want ik ben niet de enige die scanners gebruikt. Toen ik mee begonnen ben, zeg maar, is dat enorm aangetrokken. En er wordt enorm veel over gepubliceerd. En al die data is er. Maar vaak ligt het in een schuifje ergens.
Ja.
In een laadje, sorry. Zeker. En ik geloof, vorig jaar hebben we daar een wetenschappelijke opinie over gepubliceerd. Van er ligt, nou goed, we hebben gewoon een pakhuis, zeg maar. Een schatkamer aan spectrale data. Maar het ligt overal in een laadje.
Ja.
En we doen er niks mee, maar we hebben er wel een mooie publicatie over geschreven. Nou, en dan hebben we die publicatie en dan die gaat het internet op. En de data gaat het schuifje in.
Ja.
En dat is, ja, dat kan toch gewoon eigenlijk niet.
Maar
hè,
hoe kan dat dan? Ik bedoel, is dat een kwestie van ik wil mijn informatie niet delen of ik wil het houden voor mezelf? Of
ja,
hoe moet ik dat zien?
Dat is gewoon puur onderzoeksgeld kwestie. Hè? Dus,
ja.
Dus nou ja, goed, project afgerond, geld op. Dus we hebben geen tijd meer om daar iets mee te doen.
Ja.
En nou goed, daar nou, wil ik me dan wel vaak hard voor maken. Ook zeker op de campus. Binnen Wageningen van laten we dit nou eens een keer gewoon goed oppakken. Dat we gewoon een centraal punt hebben waar al die data staat. En waar we gewoon desnoods anoniem in kunnen shoppen. Hè. Dus dat wil zeggen dat die data is geanonimiseerd. Mm-hmm. En dat we daar op die manier mee gaan proberen om de kosten van die databases mee te drukken. Ja. En dat zou het echt fantastisch zijn als het zou werken.
Dus als ik het even mag samenvatten. De techniek van het scannen bestaat, werkt, is toepasbaar op allerlei manieren. Maar het gaat juist om die database.
Het
vergelijkingsmateriaal dat die scanner gebruikt om een stukje vlees of wat dan ook te analyseren.
Ja, correct. Ja, ja.
Maar ik ga je dan nog even een hele grote brede vraag stellen. Ik ben benieuwd naar je antwoord. Als het gaat om scantechniek, wat wordt zeg maar de komende, laten we zeggen, 10 jaar... de techniek of de toepassing waarvan je zegt, nou daar, dat moet je in de gaten houden. Dat wordt revolutionair.
Ik vind het echt heel lastig te zeggen.
Ik zou zeggen voedselveiligheid. He, dat daar...
Ik zou zeggen voedselverspilling.
Interessant.
Ja. Daar zit, denk ik, op dit moment de grootste, de beste toepassing.
Oké. Okay.
Ja, ja.
En vertel daar eens iets meer over.
Nou ja, goed. Je kunt in principe kun je met een scanner meten. Nou, dan moet ik even terug naar de basis. Hè. Ja. Dus als je een vers product hebt, hè, bijvoorbeeld je hebt een vers stukje vlees. En zijn al die spiervezels nog intact. Hè, keurig eiwitjes die aan elkaar zitten. En naarmate zo'n kipfilet, bijvoorbeeld kipfilet verouderd. We gaan weer terug naar de kipfilets.
Ja. Ja.
Dus verouderd gaan de bacteriën groeien en die gaan die kipfilet afbreken.
Ja.
Nou, en die breken die eiwitjes in de kipfilet af naar peptides. Ja, en wat kun je nu toevallig heel erg goed meten met nabij infrarood, hè, is dus het verschil tussen een eiwit en een peptide. Want die hebben namelijk een ander signaal in het infrarood of andere signalen in het infrarood.
Ja.
En er zijn al bedrijven, en dan komen we al bij jouw eerste vraag die je mij straks wil stellen, zeg maar,
ja,
die zich daarmee bezighouden om bijvoorbeeld groente en fruit, hè, dat wordt geoogst. En wat van een verschillende kwaliteit is. Hè? Dus ja, sommige komkommers zijn dan rijper dan andere. En dat meten ze dan. En dan kunnen ze daar iets over zeggen, over de houdbaarheid. En dan kunnen ze op die manier kunnen ze inspelen van waar gaan we die komkommer heen sturen. Hè? Gaat die naar de lokale supermarkt, omdat die bijna verlopen is, hè? Of omdat die bijna over zijn houdbaarheid is. Of steken we hem in een vliegtuig naar...
Dat is interessant.
Ja.
Ja, want daardoor kon je dus je logistiek aanpassen. Juist. En kun je zeggen, oké, okay, deze blijft toch wel even goed. Die sturen naar Zuid-Amerika. Ik noem even het stoms, hè?
Ja, maar dat is echt... dat is op dit moment, denk ik, een van de beste toepassingen die er zijn.
Want dus eigenlijk, scanners, de techniek waar jij mee bezig bent, zouden verspilling kunnen voorkomen door het beter logistiek beter in te zetten.
Inderdaad. Ja. En ook aan de andere kant bijvoorbeeld, als je voedselafval hebt, nou, dat is vaak heel erg gevarieerd. Hè. Je hebt vlees, hè, dus je hebt dierlijk eiwitten, je hebt plantaardig eiwitten, je hebt nog wat verpakkingsmateriaal zo. Je kunt een scanner ook gebruiken om dat soort dingen mee te sorteren in de verschillende reststromen. En dat die reststromen, omdat ze zo goed gesorteerd zijn, zijn ook meer waard en kun je ook verwaarden tot nieuwe producten.
Ja.
Dus ja, de mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos.
Maar is het bijvoorbeeld ook zo dat, als ik het weer even naar de consument vertaal, dat ik bij spreken, ik heb een, noem maar even iets, een product liggen in de koelkast. En ik denk, ik twijfel of het nog goed is. Weet je wat, ik gooi het weg. Want dat doen veel mensen, bij twijfel weggooien. Dat je even met je mobiele telefoon eroverheen gaat en dan zegt, oh nee hoor, dat kan vanavond nog makkelijk op tafel.
Ja, ik zou zeggen, zeker met groente en fruit wel. Ja. Met vleesproducten is het natuurlijk een ander verhaal. Want ja, dan loop je weer tegen dat veiligheidsrisico aan. Een bedrijf gaat natuurlijk nooit een app verkopen waarin ze beloven dat ze kunnen zeggen van, ja, dit vlees is toch goed, ja of nee? Want, ja. Want zodra de eerste ziek wordt, dan gaat je bedrijf over de kop.
Ja.
Maar bij groente en fruit kan het perfect. Hè?
Ja. Ja. We hebben natuurlijk al voor deze podcast hebben we al heel eventjes met elkaar gesproken. En toen hadden we het over kruiden.
Ja.
Hè? Iets wat iedereen herkent. Je maakt een receptje, daar heb je een potje Javaanse hupplepup kipkruiden voor nodig. Je gebruikt 1 theelepeltje en daarna staat het 1 jaar lang, 2 jaar lang, 3 jaar lang, staat het ergens op een plankje. Niemand gebruikt het nog.
Ja.
Kun je dan met zo'n scannertje zeggen van, oh, nou, die kruiden die moet ik nu al weggooien, want het is niks meer? Of?
Ja, voor, je zou kunnen kijken of dat de kwaliteit nog een beetje up-to standard is. Hè. Ja. Eigenlijk kruiden en specerijen worden eigenlijk nooit slecht, want het is droog. Als ze gedroogd zijn. Maar je zou met zo'n scannetje zou je kunnen zeggen van, nou goed, ja, dit is nog van goede kwaliteit. Of dit is nou, dit smaakt nergens meer naar. Gooi het weg. Doe er wat anders mee. Maar goed, dat is natuurlijk voornamelijk een toepassing voor producenten van kruiden en specerijen. Hè, want die. Ja, die ergeren zich natuurlijk groen en geel aan mensen die potjes 5 jaar lang zeg maar, laten staan en ze dan weer gebruiken.
Exact, ja. Want op het moment dat, wat jij ook zegt, nou die kruiden die worden echt niet veel slechter. Ja, dan zal de Silvo's en de Stegemans van deze wereld, die willen natuurlijk kruiden verkopen.
Ja.
Dus die willen eigenlijk gewoon het liefste dat ik alles weer weggooi en weer opnieuw aanschaf.
Ja, ja dat is een beetje de perverse prikkel natuurlijk van zijn toepassing. Ja, goed, ja. Ja, zie je het een beetje in het licht van nou, het kan, dus wie weet komt het er ooit.
Ja, ja. Precies. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Het is omgevlogen.
Ja, het is zeker omgevlogen. Hartstikke goed. Leuk dit. Ja.
Hey, super bedankt voor je aanwezigheid hier. Super bedankt dat je even in onze podcast wilde optreden om te praten over je werk, over scanners. En nou ja, we hopen heel veel van je te horen in de toekomst.
Dankjewel.
Hey, dankjewel.
Tot ziens.
Doeg.
Heb je ideeën of zie je ontwikkelingen, dan horen we heel graag van je. Je kunt ons bereiken via innovatieinfood.nl. Dit was hem weer. Tot de volgende keer.